ochtend.
En dan terug naar gisteren, naar het moment waarop dat droevige nieuws kwam dat Julie van Espen inderdaad overleden is. Jonge vrouw van 23, teruggevonden in het Albertkanaal. En er is ook een verdachte opgepakt voor de moord, een man van 39, en dat is geen onbekende bij het gerecht.
Nee, want hij zat van 2004 tot 2008 al in de gevangenis, voor onder meer diefstal en verkeersmisdrijven, maar ook voor verkrachting. En dan eind 2016 ging hij opnieuw in de fout, diefstal met geweld en verkrachting. De correctionele rechtbank veroordeelde hem vrij snel daarna al, begin 2017, tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij ging in beroep en de rechter oordeelde dat hij niet onmiddellijk moest worden aangehouden.
Ja, het is de uitspraak van het Hof van Beroep die op zich liet wachten, waardoor de verdachte al die tijd vrij kon rondlopen. Beroepszaak zou op 5 juni voorkomen. Iets wat minister van Justitie Koen Geens moeilijk kan begrijpen.
Ik begrijp dat ook niet. Hè? Maar het is niet omdat ik het niet begrijp dat ik het niet in een rechtsstaat moet aanvaarden als minister van Justitie. Maar indien zou blijken dat het hoger beroep onredelijk lang heeft aangesleept, dan zou ik dat ten zeerste betreuren. Veel meer kan ik als minister van Justitie niet zeggen, maar mijn bekommernis daarover is zeer groot.
We gaan erover praten met Jo Daane, persmagistraat van het Hof van Beroep in Antwerpen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Daane, even terug naar de feiten. De man werd in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Maar toch liep hij vrij rond. Dat is iets waar heel wat mensen vragen bij hebben. Waarom werd hij toen niet onmiddellijk aangehouden?
Ja, u moet weten dat in België de meeste mensen die voor de rechtbank moeten komen, dat die niet aangehouden zijn. 90% verschijnt als vrij burger voor de rechter. Wanneer zij veroordeeld worden in eerste aanleg, hebben zij nog altijd de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. En zelfs dan is het zeer uitzonderlijk dat iemand wordt aangehouden in afwachting van de behandeling van dat hoger beroep. Dat heet dan de onmiddellijke aanhouding. Die moet gevorderd worden door de procureur in eerste aanleg. En die kan dan, maar moet niet, door de rechtbank van eerste aanleg worden bevolen.
Mm-hmm. Nochtans, als een rechter zo'n beslissing neemt, op basis van wat is dat dan? Gaat dat ook over het verleden? Want de verdachte waar we hier over spreken had in 2004 al gelijkaardige feiten gepleegd. Weegt dat niet zwaar genoeg voor een onmiddellijke aanhouding?
Ja, in tegenstelling tot de voorlopige hechtenis, waar andere criteria gelden, zoals het gevaar voor recidive, belang van het onderzoek, is wanneer er een uitspraak is, de beslissing over de onmiddellijke aanhouding gebaseerd op het enige criterium, namelijk het vluchtgevaar. De vrees die men heeft dat degene die veroordeeld wordt zich zou onttrekken aan de uitvoering van die straf. Dus dat hij naar het buitenland zou vluchten en dus zijn straf niet zou ondergaan. Dat is het criterium en de rechtbank van Antwerpen in eerste aanleg heeft geoordeeld dat dat vluchtgevaar niet aanwezig was en heeft om die reden de onmiddellijke aanhouding niet bevolen. Ik moet u ook nog zeggen dat die man voorafgaand aan die beslissing van de eerste rechter een tijd in voorrechtenis heeft gezeten, een drietal maanden. Hij is dan door een beslissing van de Raadkamer onder voorwaarden in vrijheid gesteld. En hij stond dus op het ogenblik van de behandeling in eerste aanleg onder toezicht van de justitieassistenten en hij diende een aantal voorwaarden na te leven. Ook dat kan mogelijk meegespeeld hebben in de beslissing om die man niet onmiddellijk aan te houden.
Omdat hij de voorwaarden vervulde, omdat hij deed wat van hem verwacht werd onder die voorwaarden.
Ja, klopt. Mm-hmm.
Maar, als ik het goed begrijp, voor alle duidelijkheid, u hebt het net uitgelegd, maar voor alle duidelijkheid, dus als een rechter een onmiddellijke, of als een procureur een onmiddellijke aanhouding moet bevelen, dan wegen feiten gepleegd in het verleden niet mee.
Nee, de wet voorziet het criterium van het vluchtgevaar. Mm-hmm. En dat is dus het enige criterium. De zwaarte van de straf kan meespelen, maar op zich is dat geen criterium. En dat brengt dus met zich mee dat 90% van de beklaagden die veroordeeld zijn tot een straf van 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar of zelfs meer, dat die in hoger beroep nog steeds als vrij persoon voor de rechter verschijnen en dus ook in afwachting van de behandeling van dat hoger beroep als vrij persoon verschijnen. Dat zijn nu eenmaal de wettelijke bepalingen.
Ja, maar als het met deze verdachte gebeurt, dan zijn er misschien nog gelijkaardige verdachten die inderdaad in afwachting van een beroepsprocedure vrij rondlopen, die misschien geen vluchtgevaar zijn, maar wel een ander gevaar.
Dat is mogelijk. Zoals ik zeg, dat is bij 90% van de beklaagden die moeten voorkomen, is dat het geval, ja.
Mm-hmm. Is dat ook een gevaar voor de maatschappij? In dit specifieke geval wel, zo blijkt.
Ja, dat is natuurlijk in de toekomst kijken kan niemand. Er zijn twee beoordelingen geweest. Eén, de voorlopige hechtenis die onmiddellijk op zijn aanhouding is gevolgd, die heeft een aantal maanden geduurd tot op het ogenblik dat men beslist heeft dat hij niet langer vereist was. En twee, de beslissing over de onmiddellijke aanhouding, die is genomen door de eerste rechter, maar op basis van het criterium dat in de wet voorzien is, namelijk het vluchtgevaar.
Goed, laat ons dan eens hebben over de beroepsprocedure. Deze zaak, of de man had onmiddellijk, toen hij begin 2017 werd veroordeeld, beroep aangetekend. Werd niet onmiddellijk aangehouden, was dus vrij. We zijn 2,5 jaar verder, want op 5 juni zou de zaak voorkomen. Is dat nog een redelijke termijn?
Een redelijke termijn, dat moet beoordeeld worden door de rechter ten gronde, maar ik moet zeggen dat de gemiddelde doorlooptijden van de behandeling van een zaak in hoger beroep is... Het was vroeger korter, maar wanneer wij geconfronteerd worden met een acuut gebrek aan mensen en middelen in gevolge lineaire besparingsmaatregelen van de minister, dan brengt dat met zich mee dat er minder rechters zijn om eenzelfde aantal zaken te behandelen, waardoor de wachttijden iets opschuiven, waarbij ik ook nog moet opmerken...
Wat is iets opschuiven? U zegt het was vroeger korter. Hoe kort was de gemiddelde duurtijd vroeger?
Ja, dat is moeilijk uit te drukken, omdat wij natuurlijk verschillende soorten dossiers hebben. Met veel advocaten, zonder veel advocaten, vraagt men conclusietermijnen of niet. Maar men mag zeggen dat op een jaar tijd gemiddeld een dossier zeker op het niveau van het Hof van Beroep behandeld moet zijn.
Op een jaar, maar, zegt u?
Ja, maar in gevolge die besparingsmaatregel zijn dan natuurlijk zelfs correctionele kamers die gesloten zijn moeten worden, tijdelijk, omdat er mensen op pensioen gingen die niet vervangen werden door nieuwe benoemingen. En dan is er ook het gegeven dat er altijd voorrang wordt gegeven aan dossiers met aangehoudenen. En zoals gezegd, in deze zaak was de betrokkenen niet aangehouden, zodat hij bij de gewone dossiers de normale wachttijden diende te doorlopen.
Dus dan, u zegt een aantal dingen daar. Ik wil even op het laatste inpikken. Mensen die vastzitten en wachten op een beroepsprocedure krijgen voorrang op mensen die vrij zijn.
Ja, dat lijkt me ook evident. Stel je voor dat men wordt vrijgesproken en men heeft dan 2 jaar moeten wachten of 1 jaar moeten wachten op zijn proces. Dus dat is de regel dat mensen die aangehouden zijn, dat die bij prioriteit behandeld worden en dat soms andere vastgestelde zaken met niet aangehoudenen daar zelfs voor moeten wijken. Dat is zo.
Maar u had het over de duurtijd van de beroepsprocedure. Dat was het tweede wat u zei, wat mij heel erg opviel. Dat als die beroepsprocedure was vroeger korter, nu is dat een stuk langer. Dan klinkt het bijna alsof dit had vermeden kunnen worden, deze specifieke zaak. Als de beroepsprocedure inderdaad zo kort was als ze vroeger was.
Ja, dat is natuurlijk een hypothese die u stelt. Daar kan ook niet in de toekomst kijken. Maar ik moet nogmaals benadrukken dat 90% van de aangehoudenen, van de beklaagden die moeten verschijnen in graad van beroep, die zijn in afwachting van dat proces vrij. En ja goed, dat is een vaststelling waar we niet langs kunnen.
Mm-hmm. Die zaak zou voorkomen op 5 juni. Maar is het dan echt een zaak van personeelstekort? Is dat hier het grote probleem?
Dat is één van de redenen. Ik wil dat zeker niet als voornaamste reden naar voren schuiven. Maar dat is één van de redenen. Plus, zoals ik gezegd heb, dat die persoon niet aangehouden was en dus niet met prioriteit zijn dossier behandeld zag.
Omdat alleen, en dan zitten we weer bij het begin van het gesprek, omdat alleen vluchtgevaar dan overwogen wordt voor een onmiddellijke aanhouding. Je zou kunnen zeggen, die parameters moeten misschien wat breder en strenger als je kijkt naar wat hier gebeurd is.
Dat is een mogelijkheid, maar ik moet daaraan toevoegen dat de wetgever het zelfs moeilijker heeft gemaakt voor de rechter om iemand die hij veroordeelt onmiddellijk aan te houden, omdat vroeger was die grens bepaald op een straf van 1 jaar effectief. En sinds vorig jaar is dat door de wetgever opgetrokken naar 3 jaar effectief. Met uitzondering van seksuele misdrijven. Dit was 4 jaar, dus het had gekund. Maar er zijn nog dossiers van beklaagden die tot 5 jaar worden veroordeeld. Waar geen, om welke reden dan ook, geen onmiddellijke aanhouding wordt bevolen door de eerste rechter.
En is het dan een goede zaak dat die grens van 1 naar 3 jaar is gegaan?
Dat is een beleidsoptie van de wetgever geweest. Mogelijk heeft dat te maken met de overbevolking in de gevangenissen, maar dat is een vaststelling en ja, dat is een wij moeten daarmee rekening houden als rechter.
Er is een verdachte opgepakt voor de moord op Julie Van Espen. Daar doen verschillende verhalen een beetje de ronde over of hij al dan niet bekentenis heeft afgelegd. Gedetailleerde verklaringen is wat we horen, maar heeft de man echt al bekend dat hij inderdaad Julie Van Espen heeft gedood?
Ja, daar ben ik niet van op de hoogte. Ik kan u wel duiding geven over de andere procedure die hangende is voor het Hof van Beroep. Maar over het lopend onderzoek kan ik u geen informatie geven.
Ja, en wat gebeurt er nu met die zaak op 5 juni?
Ja, de bedoeling is dat die zaak zo snel mogelijk behandeld wordt. Zoals trouwens alle andere zaken die hangend zijn voor het Hof van Beroep. Dat is de betrachting die wij als rechter hebben. En dat is ook onze taak. Zo snel mogelijk en zo goed mogelijk dossiers behandelen en rechtspreken.
En is 2,5 jaar na een uitspraak in eerste aanleg, is dat nog redelijk? Want daar gaat de discussie ook over. Ik ben er mee begonnen, maar ik wil het toch nog eens voorleggen.
Ja, dat is... Dat is aan de rechter die daar ten gronde over zal oordelen om dat te bepalen en in welke mate dat hij rekening houdt met dat tijdsverloop. Maar,
want als dat geen redelijke termijn is, kan dat ook strafvermindering geven voor de beklaagde?
Dat kan, maar men zal met alle omstandigheden van het dossier rekening houden. Maar dat is een beoordeling die later zal gebeuren.
Jotane, persmagistraat bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Dank u wel voor de duiding.
Graag gedaan.